gebied in Turkije en Syrië is opnieuw getroffen door een aardbeving. Volgens het Europees Seismologisch Centrum had de beving een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Er zou opnieuw schade zijn aan gebouwen en aan Antakya in de eerder getroffen Turkse provincie Hatay. Over slachtoffers is niets bekend. Volgens getuigen werd de nieuwe beving ook gevoeld in onder meer Egypte en in Libanon. 2 weken geleden werd de regio getroffen door 2 zware aardbevingen die tienduizenden mensen het leven kosten. D66-leider Kaag betreurt wat er gisteren is gebeurd in het Twentse Diepenheim. Ze werd er opgewacht door een groep van zo'n 50 demonstranten. Een deel van hen droeg brandende fakkels bij zich. Kaag noemt het een sfeer van intimidatie en onveiligheid. Volgens haar hadden de fakkels iets middeleeuws en moest ze denken aan de racistische Ku Klux Klan-beweging. Kaag vindt de afkeurende reacties op de actie hartverwarmend, maar wijst erop dat de rechtsstaat en de democratie in gevaar komen als we dit gedrag normaal vinden. President Biden heeft op Twitter laten weten dat hij het een eer vond om vandaag in Kiev te zijn. Rond het middaguur bracht de Amerikaanse president een onaangekondigd bliksembezoek aan de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak daar met president Zelensky. Biden zei dat hij diep respect had voor de moed en het leiderschap van de Oekraïnse president. En hij beloofde ook meer steun. Zo gaat de VS onder meer extra artilleriemunitie, pansersystemen en luchtbewakingsradars leveren. De Gezondheidsraad wil dat zwangere vrouwen die een niptest laten doen ook alle andere uitslagen van de bloedtest moeten krijgen. Bij een niptest wordt duidelijk of het ongeboren kindje een ernstige chromosale afwijking, zoals bijvoorbeeld het Down-syndroom, heeft. Maar er kunnen ook andere afwijkingen uitkomen. Nu kunnen vrouwen nog zelf kiezen of ze alle uitslagen willen weten. Het weer tot besluit, het is bewolkt en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen blijft het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. Dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Mee wegdromen met een boek, dan gaat het boek weer in van Ivy Queen, de bruid van Ivy Queen. Waar zijn we gebleven? Nou, we zijn gebleven bij Patrick, want het huis is opgebrand van Patrick en Hattie. U weet wel dat pensionnetje dat ze hadden verbouwd. En daar sta je dan. Maar gelukkig zijn de familieleden er ook allemaal. En Talbot en Gabriel kwamen bij hen. En Talbot zei: "We zullen een paar dagen moeten wachten tot de rook is opgetrokken. Dan kunnen we naar binnen om de schade op te nemen en beslissen wat we het beste verder kunnen doen." Gabriel voegde eraan toe: "We zouden de gebroeders Kingley kunnen vragen een kijkje te nemen. 2 plaatselijke magistraten, Lord Winspur en Sir Timothy, kwamen aanlopen met de huidige veldwachten van Wishford en naderden Patrick. Sir Timothy begon: "We hebben goed nieuws en slecht nieuws." "Slecht nieuws heb ik genoeg gehad," zei Patrick. "Vertel het goede maar." Timothy knikte. "Goed. Meneer Phillips van The Crown heeft aangeboden de schade te betalen." Patrick zei ongelovig. "Meneer Phillips, waarom hij?" In plaats van rechtstreeks antwoord te geven, wendde Timothy zich tot Jane en vroeg: "Herinner je je de brand in het Vermont voor de postkoetswedstrijd? De schade aan meneer Drake's nieuwe stallen?" "Natuurlijk. Nick Drake achtte het een ongeluk, maar ik was nooit helemaal ervan overtuigd." Hij richtte zijn blik weer op Patrick. "We zijn net te weten gekomen dat Howard Phillips beide branden heeft aangestoken. Hij zat er daarnet over op te scheppen in het café na te veel pinten." "Nee," fluisterde Jane. "Alle mensen," riep Patrick uit. "Waarom?" Lord Windspear legde uit. Hij hoorde zijn vader mopperen over het Vermont en onlangs nog over het pensioen van meneer Bell. Hij klaagde over de nieuwe concurrentie. Meneer Phillips zegt dat hij alleen zijn zorgen had uitgesproken en nooit had gedacht dat zijn zoon zoiets zou doen. Hij wilde hem alleen maar aansporen om harder te werken om de Crown rendabeler te kunnen maken. Maar kennelijk leek dat te veel op het werk voor Patrick. Dus hij besloot de concurrentie uit te schakelen door de brand te stichten. Patrick mopperde: "Die kleine." Maar Hattie bracht hem net op tijd tot zwijgen met een hand op zijn arm. "Wat gaat er met hem gebeuren?" vroeg Jane. De oudere magistraat trok een grimas. "De gevangenis of verbanning waarschijnlijk. Dit gaat de plaatselijke rechtspraak te boven en wordt waarschijnlijk beslist tijdens de periodieke zittingen in het graafschap." "Arme meneer en mevrouw Phillips." "Ja," zei Timothy, "het is een beroerde zaak." Hattie knikte, beroerd voor de zaken, inderdaad. De Talbots brachten Patrick, Hattie en Betsy naar de Bel, wat Jane baden liet vullen. En erop stond dat ze de beste kamers namen. Ze wilden tegenwerpingen maken, maar Jane hield het stand. Ze drong erop aan dat ze zich wasten en rust namen. Morgen zouden ze verder praten. De volgende dag voegde Patrick zich bij Jane aan het ontbijt. Zijn ogen waren nog rood van de rook. Hij droeg Betsy bij zich om Hattie nog een uurtje broodnodige slaap te gunnen. Wat was hij al veranderd door het huwelijk en het vaderschap? Hij gaf Patsy eten van zijn eigen bord met toast en eieren en vroeg nederig: "Jane, mogen we nog een nachtje of twee blijven?" Jane aarzelde. "Dat mag, maar..." Hij richtte zich op. Zijn gezichtsuitdrukking werd formeel. "Neem me niet kwalijk. Ik had het je niet moeten vragen. Verwacht je een vol huis vanavond? Als er geen kamers beschikbaar zijn, kunnen we..." "Nee, dat is het niet. Jullie zijn meer dan welkom om te blijven, maar niet voor een paar nachten." Ze slikte. "Patrick, zou je hier alsjeblieft voorgoed willen blijven?" Hij trok zijn wenkbrauwen op. "Wat bedoel je?" "Ik wil je graag partner maken. Ieder 50%. Ik zou nog een jaar of twee betrokken blijven tot de paardenfokkerij goed draait. Maar dan kun je de winst gebruiken om mijn aandeel te kopen. Daarna zou de Bel van jou en Hattie zijn. Zoals je lange tijd hebt gewild." "Jane, weet je het zeker?" Ze knikte. "Ik weet dat je zin in hebt gezet op een eigen pensioen. Dus ik begrijp het als je niet terug wilt komen hierheen." "Oh, een verkoold pensionnetje vergeleken met het grote postkoetsherberg. Ik ben niet gek, Jane." "Dat weet ik, Patrick. Ik zou je de Bel niet aanbieden als ik dacht dat je gek was. Maar ik dacht dat je besloten was om de herberg te houden," zei Patrick. "Ja, dat was ik ook toen. Maar mijn hart is er nu niet meer bij. Ik wil mijn energie gebruiken om Gabriel te helpen onze boerderij en stallen op te bouwen." Patrick rolde nadenkend zijn servet op. "Het pensioen is al in ons bezit. We zouden het kunnen verkopen of verhuren. Jane knikte. En nu meneer Phillips heeft aangeboden de reparaties te betalen, kom je niets tekort, of althans niet veel. Ze stak een hand op. Maar als je hier niet wilt wonen of Hattie wil liever in Wishford blijven? Ik zal haar moeten vragen wat ze wil. Ja, praten jullie er maar samen over en laat me weten wat jullie beslissen. Als jullie ermee instemmen, kunnen we naar meneer Goyne gaan en afspraken maken om het officieel te maken. Ik ben benieuwd wat mama ervan zal zeggen, peinsde Patrick. Ze zal het fijn vinden om Betsy dichter bij zich te hebben. Dat is waar. En meneer Luke? Wat zegt hij van dit alles? Hij zei dat ik het moest beslissen. Hij was toch degene die je ervan overtuigde dat je de bel voor jezelf moest redden? Jane knikte. Ja. En hij had gelijk. Destijds had ik de bel nodig en ik denk dat de bel mij nodig had. Het werken aan de redding van de bel bracht me weer tot leven na John's dood. Het gaf me een doel. Maar ik hoef niet langer de herdergierster van Ivy Hill te zijn. Ze stond op en grinnikte. Ik verheug me erop de padenvrouw van Ivy Hill te worden. Een paar dagen later zag Mercy vanuit haar raam James' rijtuig op het stallerf arriveren. Terug uit Portsmouth. Mercy keek nog één keer in de spiegel en bad: is het goed dat ik doe, God? Of was het dwaas om dit tweede en wellicht laatste huwelijksaanzoek af te wijzen, want ze had niets meer gehoord of gezien van Joseph Kingsley. En Alice? Had God het meisje in haar leven gebracht met een reden? Mocht ze haar wel laten gaan? Maar toen Mercy overwoog het aanzoek aan te nemen, verscheen Josephs gezicht voor haar geestesoog en ze voelde haar hart treuren. Mercy gaf James een paar minuten om zich te installeren en ging toen naar beneden. Ze liet zichzelf binnen in zijn kantoor en sloot de deur. Hij keek hoopvol op. Hij legde zijn pen neer en stond op. Welkom terug. Ze klemde haar handen ineen en begon: het spijt me om je welkom te heten. Met slecht nieuws, maar... Ze zag zijn glimlach verdwijnen en sprak haastig door. Howard Phillips heeft Patrick Bell's pension in brand gestoken terwijl je weg was. Hij heeft ook bekend dat hij de brand hier in jouw stallen heeft gesticht. Echt? Hij fronste. Ik dacht al dat die jongeman iets vreemds had. Is er niemand gewond? Nee, gelukkig niet. Maar die arme meneer en mevrouw Phillips. Ja. Hij knikte en staarde nadenkend voor zich uit. Hoe ging het met je vader? Vroeg Mercy. En ze ging zitten, in de wetenschap dat ze om de hete brei heen draaide. Oh, goed, zou ik zeggen. Hij heeft me vol trots zijn boekhouding laten zien en een rondleiding gegeven door al zijn percelen. Ik ben blij dat te horen. Wil dat zeggen dat je besloten hebt naar Portsmouth te verhuizen? Dat hangt voor een deel van jou af. Ben je tot een besluit gekomen? Dat was de hete brei, ja. Ze ademde beverig in. Ik ben vereerd door je aanzoek en de verleiding is groot om ja te zeggen. Maar dat zou verkeerd zijn voor ons beiden. Je zult het misschien nu niet geloven, maar ik ben ervan overtuigd dat je iemand zult ontmoeten van wie je zult gaan houden meer dan je ooit van Alice's moeder hebt gehouden. Omdat jullie de rest van je leven samen zullen zijn en niet meer een paar gestolen weken. Hij leek haar tegen te willen gaan spreken, dus ze voegde er vlug aan toe: en ik houd van iemand anders. Joseph Kingsley. Ja. Hoe lang weet je dat al? James ging zitten. Ik wist al dat hij je bewonderde toen je net hier was. Het kon me niet ontgaan dat hij je overal volgde met zijn blik. En de hoogdravende manier waarop hij over je sprak zei meer over zijn hoogachting voor jou dan een bloemrijke toespraak had kunnen doen. Maar ik nam aan dat het niet wederzijds was, omdat er al die tijd niets van kwam en toen zagen we hem met die blonde vrouw kussen. Ik zag dat je je verraden voelde, maar ik nam aan dat je toen klaar was met hem en hij met jou. Dat was Aaron Kingsley, niet Joseph. Ik heb de een voor de ander aangezien, net als jij in het begin. Hij keek ervan op. Weet je dat zeker? Ja, Aaron en Esther zijn zelfs verloofd. Oh, hij streek met een hand over zijn kaak. Tja. Dan, waarom heeft Joseph je niet ten huwelijk gevraagd? Waar wacht hij dwaas op? Mercy zuchtte. Hij mag me dan bewonderen, maar hij denkt dat hij niet geleerd genoeg is. En me geen comfortabel huis kan bieden. Niet waardig, was het woord dat hij gebruikte. James knikte. Dat kan ik wel begrijpen. Je bent een vrouw van onschatbare waarde, Mercy Grove. En de man die met jou trouwt, mag zich gelukkig prijzen. Dank je. Dat is heel aardig van je om te zeggen. Niet aardig. Het is zo. Ze sloeg haar ogen neer voor zijn al te directe blik. Ik geloof dat Joseph je huwelijksaanzoek heeft opgevangen en dat hij daarom het Furman heeft verlaten. Hij weet hoe dol ik ben op Alice en neemt waarschijnlijk aan dat een huwelijk met jou een gebedsverhoring voor mij is. Maar dat is het niet, hè? Vroeg hij zacht. Ze schudde haar hoofd. Het spijt me. Hij ademde diep in. Slecht nieuws voor mij, maar goed nieuws voor hem. Ik weet niet of hij het daarmee eens zou zijn. Tja, mijn beste Mercy, dan ligt de macht om hem te overtuigen op jouw lippen. Mercy's wenkbrauwen schoten omhoog. Wat suggereerde hij? Hij stak een hand op. Ik bedoel, een woord van jouw lippen zou genoeg zijn om hem tot actie te sporen. Hij grijnst ondeugend. Hoewel, nu ik erover nadenk, een kus zal hem ook wel tot actie aansporen, zo niet beter. Het bloed vloog Mercy naar de wangen. Hij stond op. Zijn groene ogen glinsterden. Je bent charmant als je bloost, Mercy. Ik geloof dat ik Kingsley maar optrommel voordat ik in de verleiding kom om mijn eigen advies op te volgen. Hij maakte zijn blik los van haar gezicht en stapte naar de deur. Maar hij is weg, barstte ze uit. Hij is vertrokken om een ander project te beginnen in Wilton House. Hij draaide zich om. Dat klopt, maar onderweg. Door Wilton heb ik hem gevraagd zijn laatste loon te komen ophalen. Ik geloof dat hij hier vlak om de hoek aan het werk van zijn broer inspecteert. Hij grijnste en liep de kamer uit. James is er al gauw weer bovenop, dacht ze. Haar hart bonste toen ze zijn voetstappen hoorde wegsterven.
Risento i baci su di me. fanno languir, che mi fanno morire. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice in the wind, and I feel you under my skin.
In de gang roepen: Kingsley, juffrouw Grove wil je even spreken in mijn kantoor. Laat haar niet langer wachten, man. Mercy bloosde weer en haar hart begon verwachtingsvol sneller te slaan. Zou meneer Kingsley haar te vrijpostig of te voortvarend vinden? Joseph kwam binnen met zijn hoed in de hand, zijn knappe gezicht vol vragen. Haar mond werd droog. Wilt u de deur dicht doen, meneer Kingsley? Hij hield zijn blik op haar gericht en liep langzaam achteruit om de deur dicht te doen. Hij bleef staan en keek haar op zijn hoede aan. Was hij bang dat ze op het punt stond hem te vertellen dat ze met meneer Drake ging trouwen? Of zou hij zich verraden voelen doordat ze maar over James' aanzoek had nagedacht en haar daarom afwijzen? De woorden van meneer Drake speelden weer door haar hoofd. De macht om hem te overtuigen ligt op jouw lippen. Joseph haalde diep adem alsof hij zich schrap zette. U wilde me spreken, juffrouw Grove. De woorden bleven steken in haar keel. Ze perste haar lippen op elkaar en liep langzaam naar hem toe. Met trillende benen en een knoop in haar maag. Ze liep recht op hem af, bleef een halve stap bij hem vandaan staan en keek naar hem op om zijn reactie te peilen. Toen hij geen stap achteruit deed, ging ze op haar tenen staan en bracht haar mond naar de zijne. Zijn ogen werden groot en richtten zich op haar mond. Hij scheen zijn adem in te houden. Ze boog dichter naar hem toe en drukte haar lippen op de zijne. Langzaam en zachtjes, een seconde, twee, drie. Toen liet ze zich zakken en fluisterde: dat is alles wat ik wilde zeggen. Hij blies beverig uit en keek haar recht in de ogen. Hij legde zijn handen om haar gezicht. Trouw je niet met hem? Ze schudde haar hoofd. Ik heb hem verteld dat ik dat niet kon. Maar dan kreeg je het verlangen van je hart. Weer schudde ze het hoofd. Jij bent het verlangen van mijn hart. Zijn ogen lichten op. Hij legde zijn voorhoofd tegen het hare en zuchtte. Gelukkig. Hij sloeg een gespierde arm om haar smalle middel en trok haar dicht tegen zich aan. De warmte van zijn lichaam omhulde haar. Ze legde een hand op zijn borst en voelde zijn sterke hartslag. Hij legde zijn vrije hand tegen haar wang en boog zich naar haar toe en drukte zachte kussen op haar slaap, haar voorhoofd en tenslotte haar mond. Toen draaide hij zijn hoofd en kuste haar innig en stevig. Weer legde hij zijn voorhoofd tegen de haren om op adem te komen. Hij trok zich een stukje terug en keek haar in de ogen. Mercy Grove, wil je me betrouwen? Ik zal mijn best doen om je waard te zijn. Rare man, je bent me al waard. Je verdient zelfs een veel beter iemand. Zij lachte plagerig. Maar je zult het met mij moeten doen. Mercy deelde haar vreugdevolle nieuws met tante Mattie, Jane en Rachel. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om Rachel te vragen of ze leesles mocht geven in de bibliotheek. En haar vriendin stemde vlug toe. Naderhand schreef Mercy aan haar ouders om haar verloving aan te kondigen. Ze vroeg hun wanneer ze konden komen kennismaken met meneer Kingley. Joseph en zij gingen naar meneer Paley, die ermee instemde het huwelijk zo snel mogelijk af te kondigen. Toen nam Mercy een besluit. Ze zocht dus naar jurken, koos een oude lievelingsjurk uit en ging naar Eva Victor. In de etalage waren hoeden, bonnetten en één mooie maar eenvoudig daagse jurk uitgestald. Aan de muur hing een nieuw bordje met haar voornaam erbij. Victorine, juffrouw E. Victor, eigenaresse. Mercy ging naar binnen. De kleermaakster stond achter haar toonbank en verpakte een strohoed in een hoedendoos. Ze keek op toen Mercy binnenkwam. Juffrouw Grove, hoe maakt u het? Beter dan ooit. Ik ben net verloofd met Joseph Kingley. Dat is prachtig nieuws, antwoordde Eva. Haar handen bleven in beweging. Ik ben oprecht blij voor u. Ze voegde een laag vloeipapier toe en deed de deksel op de doos. Mercy glimlachte. Ik ook. Ze keek weer naar de karig ingerichte etalage. Ik heb begrepen dat u een aantal dingen aan het armenhuis gedoneerd hebt toen ik de stad uit was. Hebt u al de jurken van uw lerares weggegeven? Eva maakte een wegduivend gebaar en bond een lint om de hoedendoos. Ik besloot dat het tijd was om alleen dingen die ik zelf heb gemaakt te etaleren. Goed gedaan, alle lof. Mercy keek er onderzoekend aan. U gaat toch niet weg? Eindelijk bleven haar handen stil. Echt, ik weet het niet. Ik hoop dat u blijft. Mercy tilde de jurk over haar arm. Ik kom u eigenlijk vragen of u deze wat op wil knappen voor mijn bruiloft. Het is een van mijn lievelingsjurken, al is hij nogal sober. Eva's mond viel open. Het verbaast me dat u dat aan mij vraagt, na alles wat u van me weet. Mijn beste juffrouw Victor, niemand van ons is volmaakt en iedereen verdient een tweede kans. Ik weet dat het niet dezelfde is als een opdracht voor een nieuwe japon, maar ik hoop mijn steun ermee te demonstreren, mijn vriendschap. Eva's ogen glommen van de tranen. Dat doet het zeker. Mercy was blij dat ze het haar had gevraagd, zelfs als de jurk er slechter op zou worden. Eva stapte om de toonbank heen en nam Mercy's japon over. Laten we eens gaan kijken. Ach ja, eenvoudig maar elegant. Ik zie zo enkele verfraaiingen langs de halslijn en mouwen voor me. Misschien een lint om het middel. Niet te opzichtig, alstublieft. Mercy wenste er niet uit te zien als een chique Londense dame. Ze was een bescheiden dorpsvrouw van 31 jaar, binnenkort weer onderwijzeres en timmermansvrouw. Al die rollen zou ze met grote blijdschap vervullen en verder verlangde ze niets. Meneer en mevrouw Grove lieten geen tijd verloren gaan om naar Ivy Hill te reizen om kennis te maken met meneer Kingley. Na de informele, penibele ontmoeting gaven haar ouders hun zegen. Later zei haar vader onder vier ogen tegen Mercy dat hij liever een gestudeerde man had gehad voor zijn enige dochter, maar als ze echt van hem hield, was hij blij voor haar en zou hij geen bezwaar maken. Haar moeder was onverwachts minzaam en begon niet één keer meer over meneer Hollander. De families Grove en Kingley kenden elkaar oppervlakkig omdat ze beide tientallen jaren in Ivy Hill hadden gewoond, maar ze hadden nog nooit samen een maaltijd gebruikt. Josephs familie vroeg Mercy en haar ouders te eten. Het huis van de Kingsleys was niet in het minst opvallend, maar het was groot, deskundig vervaardigd en uitstekend onderhouden. Toen ze aankwamen, waren de Kingsleys een en al hartelijkheid. Mercy's vader vond hen meteen aardig, terwijl haar moeder een beetje overweldigend leek door de rumoerige broers. Maar na de maaltijd vonden zij en mevrouw Kingsley een rustig hoekje voor een prettig gesprek. Toen Mercy en haar ouders de volgende dag de trouwplannen bespraken, begon haar moeder. Mercy, Ivy Cottage is een beetje klein voor een bruiloftsmaal. Daarom zijn je vader en ik in Londen getrouwd, vanuit het huis van mijn ouders. Maar als we het aantal mensen dat we uitnodigen een beetje beperken... Nee, moeder, ik wil dat iedereen erbij is. Iedereen die erbij wil zijn. Iedereen die wil, kan natuurlijk de trouwerij zelf bijwonen in de kerk. Maar iedereen is in ons knusse huisje ontvangen. Gezien de omvang van de familie waarin je trouwt, dat is onmogelijk. Geef niet, ma. Ik wil het bruidersmaal niet in Ivy Cottage houden. Maar dat is je thuis. Of is het vele jaren geweest? En alleen dat dit afgelopen jaar een paar dingen niet naar jouw zin zijn gegaan, wil niet zeggen dat we je hier geen aangenaam leven hebben gegeven. U hebt gelijk, moeder. Ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Maar het huis is nu van George en Helena. Ik wil mijn bruiloftsmaal op het dorpsplein houden. Dat heb ik me in het diepst van het hart altijd voorgesteld. Als ik mezelf toestand te dromen dat ik op een dag zou trouwen. Ik zie voor me hoe de hekken van de achtertuin wijd open gegooid worden en iedereen van wie ik houd naar buiten stroomt op het grasveld. Vrienden, familie, kinderen die rennen en lachen, een tafel met een banket en muzikanten. Mercy, wees toch verstandig. Bedenk wat er gebeurt op de dag van Jane Bell's bruiloft. Mathilde vertelde me dat ze haar bruiloftsmaal oorspronkelijk op de binnenplaats van Bell had willen houden, maar het regende, dus iedereen zat op elkaar gepropt in de eetzaal en de ontbijtzaal. En dat lukte best. Het was prachtig. Maar dat het op Jane's dag regende, wil niet zeggen dat het op mijn dag zal regenen. Mercy, we wonen in Engeland en het is buitengewoon nat dit jaar geweest. Men moet verwachten dat het regent. Mercy veronderstelde dat haar moeder gelijk had. Een bruiloftsmaal in de open lucht was een risico, maar het was wat ze altijd had gewild. En nu des te meer, want ze voelde zich een gast in Ivy Cottage en geen welkome gast. Haar moeder vervolgde. Misschien moeten we kijken of we het Fairmont kunnen huren. Daar is voldoende ruimte, stel ik me voor. En we kunnen een kok inschakelen. Een Franse chef, meen ik dat je zei? Ik betwijfel of mevrouw Timmons zelf tegen de uitdaging is opgewassen. Zou meneer Drake ons korting geven omdat je bij hem in dienst bent? Mathilde schreef dat hij je eerder als een vriendin zag dan alleen maar als gouvernante. De grootmoedige meneer Drake zou vast niet beledigd zijn door zo'n verzoek, maar Mercy wilde het hem niet vragen. Nog zou meneer Kingsley erop gesteld zijn dat hij een bruiloftsmaal organiseerde, gezien het feit dat de man haar ten huwelijk had gevraagd. Meneer Drake heeft het te druk met zijn vaders uitgebreide onderneming. Hij heeft op het moment dringende zaken aan zijn hoofd dan mijn bruiloftsfeestje. Bruiloftsfeestje, dat zal ik niet zeggen. Het klinkt alsof je iedereen in het graafschap hebt uitgenodigd. Ach, was je maar half zo populair geweest bij de rijke mannen als je kennelijk bij alle andere mensen bent. Moeder, meneer Kingsley is een geslaagde aannemer. Dat weet ik, kind. We horen goede berichten over hem. Maar ik kan het niet helpen. Ik had liever gehad dat meneer Drake degene was geweest die je ten huwelijk had gevraagd. Mercy besloot dat het verstandig was om haar niet te vertellen dat hij dat inderdaad had gedaan. Haar moeder ging door. Ik heb de prachtige sluier van Mechelse kant meegebracht, die ik op mijn eigen bruiloft heb gedragen. Ze tilde de hoedendoos naast haar stoel op en haalde de sluier eruit. De bonnet is niet naar de laatste mode, maar misschien met wat wijzigingen. Hij is prachtig, ma. Het zal een eer zijn om hem te dragen. En wat je japon betreft. Mercy stak haar hand op. Maak u geen zorgen. Ik heb er al met onze nieuwe modiste over gesproken. Ze wilde haar moeder niet beroven van enig plezier, maar ze was bang dat ze als Catherine Grove erbij betrokken was. Ze zou eindigen in een jurk met vele roesjes en strikken die gepaster was voor een veel jongere bruid, of zelfs voor haar bruidsmeisje Alice. Victorine, ik zag de winkel toen we aankwamen. Nou goed dan, ik ben blij dat je de situatie in de hand hebt. Want je vader en ik moeten zo spoedig mogelijk naar Londen voor een aantal belangrijke partijen. We komen voor de bruiloft terug om de laatste details te regelen. En we zullen natuurlijk het eten bestellen voordat we gaan. Ze spraken vervolgens over het menu. Haar moeder maakte aantekeningen en takenlijstjes. De twee dagen daarna had ze drukke besprekingen met hun kok, de bakker, de bloemist en de muzikanten. Op de ochtend van hun vertrek vroeg haar moeder: weet je zeker dat je niet wilt dat ik met je meega naar de modiste voordat ik ga? We willen dat je er gracieus uitziet op je speciale dag. Nee, ma, u hebt al zoveel gedaan en daar zijn we allebei heel dankbaar voor. Mercy kuste haar op de wang. Tevreden met de afspraken maakte Mercy's oude zich op voor het vertrek. Haar vader kuste haar voorhoofd. Toen trok haar moeder haar dicht tegen zich aan en fluisterde: ik ben zo blij voor je, Mercy. Echt.
The pure, the bright, the beautiful that stirred our hearts in youth. The whisper of a wordless prayer, the streams of love and truth.
Show.
René Dweck reisde opnieuw naar Drayton Park om nog een paar weken met zijn vader door te brengen en zijn raadslieden te spreken. Dit keer nam hij Alice mee, maar beloofde terug te komen voor de bruiloft. Het personeel redde zich zo goed mogelijk, maar het Furmond had te lijden zonder zijn gastheer. Mercy deed wat ze kon om het hotel draaiende te houden tijdens zijn langdurige afwezigheid. Ze assisteerde de receptionist in het kantoor en beantwoordde vragen van gasten. Meneer Kingley kwam op weg naar huis vanuit Wilton bijna elke avond langs om met haar te eten, over hun respectievele dag te praten en haar weltrusten te kussen. 3 zondagen achter elkaar kondigde meneer Paley het huwelijk af en Mercy genoten van haar naam gekoppeld aan die van Joseph te horen noemen, hoewel ze verlegen was onder alle aandacht. De warme juliweken gingen vlug voorbij en Mercy telde opgewekte dagen af tot ze Josephs vrouw zou worden. Zoals beloofd kwamen meneer Drake en Alice ongeveer een week voor de bruiloft terug. Nadat begroetingen waren uitgewisseld en valiezen opgeborgen, vroeg meneer Drake Mercy en Joseph te spreken in zijn kantoor. Toen ze binnenkwamen, feliciteerde hij hen opnieuw. Hij keek glimlachend van de een naar de ander. Ik wil graag dat jullie met me meegaan voor een rondleiding door het Furmond. Zijn blik bleef op Mercy rusten. Dan kan je aanstaande bruidegom al zijn voortreffelijk werk laten zien en de vele verbeteringen die hij hier heeft aangebracht. Meneer Kingley verschoof van de ene voet op de andere. Duidelijk ongemakkelijk. Dat hoeft niet, meneer Drake. U hebt me er goed voor betaald voor mijn werk. En verder bent u me niets verschuldigd. Dat ben ik niet met u eens, meneer Kingley. Een man met uw vaardigheden verdient het. Dat zijn talenten geprezen worden waar de vrouw bij is van wie hij houdt. Mercy begon zich ook ongemakkelijk te voelen en zei luchtig. Het is in orde, meneer Drake. Ik ben al overtuigd van zijn verdiensten. Daar kunt u van verzekerd zijn. En zo hoort het ook. Toch hoop ik dat jullie me een plezier willen doen. Mercy keek naar Joseph op, die zijn schouders ophaalde. Al keek hij nog een beetje verward. Per slot van rekening waren ze allebei bekend met het Furmond. Goed. Meneer Drake leidde hen van de ene verdieping naar de andere en van kamer tot kamer. Hij wees niet alleen op de minder zichtbare reparaties en het constructiewerk dat de Kingsley hadden verricht, maar legde vooral de nadruk op Joseph's uitstekende vakmanschap dat zichtbaar werd in het houtwerk door het hele huis. Ik kan niet alleen met de eer gaan strijken, meneer Drake. Vergeet niet dat mijn broers ook hun deel hebben gedaan. Dat begrijp ik, maar ik weet ook dat u het hardst en het langst hebt gewerkt. U was er niet tevreden mee de boel simpelweg op te knappen, maar hebt steeds weer toegezien op de verbeteringen. U hebt balustrades, stoelpoten, kroonlijsten en lambrisseringen vervaardigd in de stijl van de begenadigde originelen. Of de benadigde, de beschadigde originelen. Dat mooie lofwerk gemaakt voor de hal, de nieuwe schoorsteenmantels en meer. Vaak in uw eigen tijd. Ik weet zeker dat u niet half genoeg hebt betaald voor wat u rechtmatig toekomt voor uw uren en vakmanschap. Joseph wuift het weg. Dat geeft niet. Het zou niet juist zijn geweest om werk waar u niet eens om had gevraagd in rekening te brengen. U kunt er niets aan doen dat wat voor een ander goed genoeg is, zelden goed genoeg is voor mij. Bovendien, u weet dat ik blij was met de extra tijd die ik hier doorbracht, vooral de afgelopen maanden. Hij keek Mercy veelzeggend aan en ze glimlachten, alle 3. In het gezelschap van juffrouw Grove te zijn was al het loon dat ik verdiende. Het heeft goed gewerkt voor u, dat is waar, beaamde James. U bent rijkelijk beloond met de hand van een goede vrouw. Precies, en dat bewijst mij gelijk. Er is verder niets nodig van lof of geld. U bent goed geweest voor Mercy en voor mij. En we waarderen wat u allemaal voor ons beiden hebt gedaan. Mercy knikte. Hij heeft gelijk, meneer Drake. James schudde zijn hoofd. Ik heb heel weinig gedaan. Jullie verdienen zoveel meer. Zijn groene ogen bleven op haar gezicht. Ogen die zoveel leken op die van Alice dat Mercy's hart samenkneep. Op een familiaire manier hield ze van hem. Hij was tenslotte een deel van Alice. En Mercy kon niet naar de een kijken zonder de ander te zien. Op weg terug naar het kantoor gebaarde James door de hal. Ik zie meneer Kingsley's handwerk, zijn karakteristieke kundigheid, overal waar ik kijk, omdat ik me herinner hoe dit oude huis eruit zag toen ik het net had gekocht. In het kantoor sloeg James een leren map op, het bureau open en haalde er een officieel uitziende document uit. Wat is dat? Vroeg Mercy waakzaam. Beschouw het als mijn huwelijksgeschenk. Hij keek er aan en vroeg daaraan toe. Vindt u na onze rondleiding niet dat het Furmond met wat kleine wijzigingen uitgevoerd door uw vakkundige echtgenoot een voortreffelijke school zou vormen, juffrouw Grove? Mercy staarde hem perplex aan. Nee, fluisterde ze met een bonzend hart. Hij trok een wenkbrauw op. Nee, ik bedoel, dat kunt u niet doen. Ik heb het al gedaan. Hij schoof het document naar hen toe. Hier is de eigendomsakte, op uw naam gezet, met het doel er uw liefdadigheidsschool in onder te brengen. Een plaats om de meeste, zo niet alle dorpskinderen te scholen. Jongens en meisjes, ongeacht of ze kunnen betalen. Hij gaf haar een knipoog. Hoe deed ik dat? Hij had een stukje aangehaald uit een brief die ze maanden geleden aan hem had geschreven over de voorgestelde liefdadigheidsschool. Bijna woordelijk, antwoordde Mercy. Maar dat kan ik toch niet aannemen? Natuurlijk wel. Het is voor de school waar u al zo lang van droomt. En u, meneer Kingsley, u kunt hier samen wonen als jullie beiden willen. Als schooldirectrice en terreinbeheerder, of wat voor titel dan ook. Samen kunnen jullie leiding geven naar de school en als het nodig is extra leerkrachten en personeel aannemen. Hij tikte op de tweede document in de map. Jullie zullen zien dat ik er een jaargeld bij heb gedaan om te helpen met de lopende onkosten. En ik heb beloften van Winchper, Brockwell en Bingley om te helpen de school te financieren als er meer nodig is. Dan twijfel ik er niet aan dat u dat moeiteloos bij elkaar kunt krijgen met uw passie en talent voor campagne voeren. Mercy had het er warm van. En was licht in haar hoofd. Meneer Drake, dit is niet te bevatten. Het gaat mijn verstand te boven. Mercy Grove, viel hij haar plotseling ernstig in de reden. Je hebt niet alleen de verzoening met mijn vader gemakkelijker gemaakt. Je hebt me ook mijn dochter gegeven. Het grootste, kostbaarste bezit van mijn leven. Ik weet hoe groot het offer was toen je me de brief van Maria Alicia gaf. Waarin werd bevestigd dat ik Alice's vader was. Ik begreep het toen niet, maar nu wel. Ik weet wat je eerlijkheid je gekost heeft toen je die dag naar me toe kwam. Als ik eraan denk dat er iemand voor mijn neus zou staan die Alice van me afpakte, het verlies, het beroofd zijn, nu begrijp ik wat ik allemaal van je heb afgenomen. U hebt haar niet van me afgenomen, ze is uw dochter, meneer Drake. En meneer Coyne zei dat u de voogdijzaak zelf onder de brief waarschijnlijk zou hebben gewonnen. Zelfs zonder die brief hebben gewonnen. Misschien toch. Je hebt me zowel de onzekerheid van mijn claim bespaard als een dure en uitputtende rechtszaak waarbij Alice en ik wellicht voor maanden gescheiden zouden zijn, zo niet langer. Nu kan ik haar in de ogen kijken en zonder enige twijfel tegen haar zeggen dat ze mijn dochter is. Hoewel ik haar niet verdien, ben ik haar vader. Ik hoop en bid die titel waardig te zijn, hoe moeilijk het ook zal zijn. Maar niet onmogelijk, zei Mercy, want niets is onmogelijk bij God. Ze hield de eigendomsakte omhoog. Dit is het bewijs. Ze keek naar Jozef. Zijn schouders waren gespannen en zijn gezicht stond somber. Ze schudde haar hoofd. Toch kan ik het niet aannemen. Mercy, ik weet dat een gebouw nooit Alice plaats kan innemen, maar je hebt niet alleen Alice verloren, ook je geliefde school in Ivy Cottage. En je droom een veel grotere liefdadigheidsschool te openen. Ik heb het in mijn macht om tenminste die droom te vervullen. Ontzeg me dat alsjeblieft niet. Mercy keek weer naar Joseph, die nog geen woord had gezegd. Ik wil graag even onder vier ogen met meneer Kingley praten voordat ik een beslissing neem. Natuurlijk, ik ga wel even weg. Neem de tijd. Maar ik hoop, meneer Kingley, dat u niet omwille van trots zult weigeren, terwijl u weet wat het betekent voor uw vrouw. Joseph knikte. Ik zal in overweging nemen wat u zegt, meneer Drake. Toen de deur achter hen dicht ging, wendde Mercy zich tot haar geliefde. Het is toch niet te geloven? Is het niet verbijsterend? Ja, en wat mezelf betreft heeft hij gelijk. Ik zou weigeren. Het is te veel, de gedachte om voor de rest van mijn leven bij iemand in schuld te staan, om nog te zwijgen over de belasting op zo'n huis. Hij krulde zijn lip in een poging het ogenblik te verluchtigen met humor. Je hebt gelijk, het is te veel. Zal ik het afslaan? Hij zuchtte. Je hebt hem al een keer geweigerd toen hij je ten huwelijk vroeg. Mercy boog haar hoofd. Ja, waarvoor ik voor altijd dankbaar ben. Joseph keek haar aan van onder een lok rossig haar. Je hebt nu toch geen bedenkingen, hoop ik. Nooit. Ik weet hoe graag je die school wil. En wat ik het liefste wil in deze wereld, Mercy Grove, is jou gelukkig te zien. Ze legde haar hand op zijn borst. Ik ben gelukkig. Hij legde zijn hand over de hare en drukte een kus op haar slaap. Dan zou ik zeggen dat zowel God als meneer Drake ons bovenmatig hebben gezegend. Ja. Dus het minste wat we kunnen doen is hem dat oude huis uit handen nemen als hij dat zo graag wil. Grijnzend voegde hij eraan toe. En ik durfde je niet ten huwelijk te vragen omdat we geen huis hadden om in te wonen. Hij sloeg zijn vrije arm om haar middel en trok haar dicht tegen zich aan. Nou, dat probleem is opgelost. Mercy lachte blij en kuste hem. Mercy en Joseph stonden naast meneer Drake terwijl hij de verbijsterende aankondiging deed tegenover zijn personeel. Het Farmant zou ophouden te bestaan als hotel en een liefdadigheidskostschool worden met Mercy en Joseph Kingley aan het roer. Hij verzekerde hun dat de sluiting niet aan hun prestaties lag, maar dat hij het te druk had met de leiding geven aan de uitgebreide ondernemingen van zijn vader, om het landelijke hotel de aandacht te geven die het verdiende. Het strekt meneer Drake tot eer dat hij iedereen die bereid was te verhuizen een betrekking aanbood in Southampton. En Portsmouth. De chef, de kruier, de receptionist en enkele anderen namen het aanbod aan. De paardenman, de postiljons moesten een andere baan zoeken, maar gelukkig kon Mercy Iris en mevrouw Kellett aanhouden. De verbaasde reacties van het personeel weerspiegelden haar eigen gevoelens. Mercy kon nauwelijks geloven dat de school, waarop ze al zo lang had gehoopt en om haar gebeden binnenkort werkelijkheid zou worden. En zo kun je zien dat dat in ieder geval goed opgelost is. En we weten dat we de volgende keer onze mooie kleren aan moeten doen, want dan is er weer een bruiloft en ik denk wel dat wij er allemaal wel uitgenodigd zijn. Dus ik zou zeggen, houd die dag vrij de volgende week maandag, want dan gaan we bruiloft vieren. Gaat u mee? We spreken wel af waar we elkaar ontmoeten. Nou, in ieder geval, tot de volgende week. Geniet een beetje van het fantaseren. Want dat is toch wel heel fijn. Af en toe moet je jezelf heel erg plezieren. En dat kan. Met een fantasie. Nou, tot de volgende keer, hè. Dag.
Het laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Mijn naam is Art Rooijakkers. Door de aardbeving in Turkije en Syrië zijn honderdduizenden mensen alles kwijtgeraakt. Er is een groot tekort aan voedsel, medicijnen, onderdak. Geef nu op Giro 555.
Relax met onze reggae on the move. Iedere maandagavond om 8 uur.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Door Almegens met het NOS-journaal.